Dat u alle gekomen bent om een, samen te komen met broeders en zusters, om een ontmoeting te hebben met God, om het afscheid van de oudste groep van de zondagsschoolkinderen, om dat bij te wonen, maar bovenal om het aangezicht van God te zoeken en om zijn naam groot te maken. Dat willen we deze morgen ook doen door liederen te zingen tot zijn eer. En het volgende lied wat we willen gaan zingen, dat is opwekking 277. Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Aard en hemel prijzen u. Glorie voor uw naam. Zullen we dit loflied voor zomaar ver dat mogelijk is staande gaan zingen. Zoals elke zondag deze dienst in stil gebed, ieder persoonlijk bij de Heer. Amen. En dan gaan we verder met het zingen van een kinderlied. Opwekking, kinderopwekking 220. We hebben hem 2 weken terug ook gezongen. God is zo groot. Het is een heel mooi, vlot lied over de grootheid van God. En ja, dat eigenlijk niemand ten diepste kan beseffen hoe groot God is. Hij is veel groter als dat wij denken. En mijn gebed voor jullie kinderen is ook dat jullie dat ook mogen weten. Dat jullie dat ook ervaren. Dan lopen ze er allemaal uit. Goed, maar wij als volwassenen kunnen dat ongetwijfeld kunnen we dat beamen. Dus we gaan het toch zien.
Goedemorgen allemaal. En allemaal heel hartelijk welkom vanochtend in deze dienst en in deze gemeente van Jezus Christus. Want dat zijn wij hier aan deze plaats. We zijn Baptistengemeente, dat staat ook op de gevel. Maar uiteindelijk zijn wij een gemeente van Jezus. Hij is het hoofd, Hij is de Heer en wij belijden Hem als de weg, de waarheid en het leven. En als jij hier in de zaal zit, weet dat je welkom bent. Misschien ben je hier wel voor het eerst of voor het eerst in lange tijd weer. Weet dat je welkom bent en dat we het geweldig fijn vinden om met jou dit moment te beleven. En samen de Heer te gaan ontmoeten. Ook als je thuis luistert via internet of Havenstad FM, waar we ook vanochtend weer worden uitgezonden. Weet dat ook u en jij welkom bent. En dat we het geweldig vinden dat ook die middelen ons gegeven zijn om met elkaar in verbinding te staan en samen gemeente van Christus te zijn. Want dat zijn wij. En als je uitspreekt dat je elkaar welkom heet in de naam van de Heer, dan geldt tegelijkertijd ook dat wij allemaal mogen weten, Jezus is hier voor ons. Want dat heeft Hij gezegd, daar waar 2 of 3 in mijn naam samenkomen, zoals wij, daar ben ik. En daar wil ik mijn zegen geven. Daar wil ik mijn liefde geven, zegt Jezus. Daar kom ik naar je toe. En wil ik geven wat jij nodig hebt. En daar mogen wij ons ook vanochtend naar uitstrekken. In gebed. Dat we mogen zeggen tegen de Heer, hier ben ik. Spreek tot mij. Zullen we dat samen gaan doen? Heer Jezus Christus, zo voegen we de daad bij het woord en spreken we uit, hier zijn wij. Hier ben ik. En ik ben hier, wij zijn hier om u te ontmoeten. En we hebben van alles meegenomen in ons leven naar hier, naar dit moment. Misschien hebben we allerlei moeite en problemen die in ons hart mee naar hier zijn gekomen. Misschien is er verdriet om geliefden om ons heen, om problemen in ons leven die zo groot lijken dat we ze niet kunnen overwinnen. Misschien zijn we hier wel voor het eerst in lange tijd weer, of misschien wel voor de allereerste keer. En zitten we vol met allerlei vragen en worsteling. Over geloof, over het waarom, over u. Heer, u kent hoe wij hier zijn. En u weet wat onze hartsgesteldheid is. En samen met elkaar komen wij voor u en spreken wij uit. Heer, wij verlangen naar u. Ook al begrijpen we u misschien niet altijd. Ook al zijn er misschien moeilijke dingen. Wij willen u ontmoeten. Laat u zelf zien aan ons vanochtend. Toon uw grootheid in ons midden. En het mooie is als wij dat samen bidden en ons hart voor u openstellen. Dat we dat dan doen in de volle overtuiging dat u ook hier bent. Zoals we dat net al zeiden. En dat hebt u beloofd. Dat is een uitspraak van u in uw woord. En wat u belooft, dat zult u doen. Want u bent de God die hemel en aarde gemaakt heeft. U bent de God die trouw blijft voor altijd. U bent de God die niet loslaat wat wij doen en wat u in ons bent begonnen te doen. En daarom strekken wij ons naar u uit. En vragen wij u, Heer, kom ook naar ons toe. Geef ons wat wij nodig hebben. Raak ons aan met uw geest en vervul ons. Want u komt alle eer en lof en aanbidding toe. En die willen wij u vanochtend brengen. In Jezus' naam. Amen. Nou gaan we vanochtend afscheid nemen van de kinderen, zoals Henry dat al zei. Nou ja, afscheid nemen. Van de oudste kinderen. En ze gaan over naar de tienerjeugd. Ze gaan van de zondagsschool af naar de tienerjeugd. En daar willen we dan ook aandacht voor geven. En die stoelen hier op het podium hebben daar iets mee te maken. Nou, dan gaan we er maar naar kijken en luisteren.
Goedemorgen, zo. Ze komen wel met velen hier alles uitzwaaien. 8 kinderen en al zoveel mensen. Vind je ook niet, Margriet?
Ja, echt heel veel. Welkom aan boord. U stewardess, Margriet. Welkom, zoek een plekje. Waar is het? Welkom aan boord. Mireille. Welkom aan boord. Emma. Welkom aan boord. Van Airlines Havenlicht.
Timon.
Welkom.
Nick.
Welkom.
Amy.
Welkom.
Vera.
Welkom. En jij bent?
Ik ben de piloot. Ik ben Daniel.
Oké, gaan we het doen vandaag, denk je?
Ja.
Zou het lukken vandaag? Ja, heb je alles onder controle?
Iedereen is er, dus we kunnen vertrekken volgens mij.
Ja, is het vliegtuig ook onder controle?
Het vliegtuig staat klaar inderdaad, alleen ik zie onze vertrekpunt en onze landingsplaat nog niet.
Nou, dan moeten we die nog even hebben. Waar gaan we vandaan? Even we kijken. Nou, doe maar hoor. Kom maar even. Welk vliegveld gaan wij vertrekken?
Want we vertrekken vandaag bij de Bijen. En waar gaan we naartoe? En we gaan inderdaad vandaag naar de tienerjeugd.
kinderen. Dan weten ze waar je naartoe gaat. Nou, we gaan alles inpakken, de koffers mee.
Moet je nou weer zo'n grote koffer mee?
Ja, ik ben een vrouw, hè, dan weet je. Die neemt iets meer mee, in ieder geval. Zo. Ja. Ik ga ook mee in het vliegtuig, hoor. Want ik ga voor alle passagiers zorgen, hè. Dat doe je als stewardess.
Ja, zit iedereen. Iedereen is ingeladen, mooi zo. Dan mag u uw riemen vast doen. Ja. Het is vandaag een zeer korte reis. Als het een beetje mee zit, dan zijn we er in 5 à 10 minuten. Dus het is niet zo lang vandaag. En ja, waarschijnlijk heeft u iets langer in de rij gestaan dat u in het vliegtuig zit. Maar dat maakt niks uit. Ja, dan gaan we nu stijgen. En inmiddels vliegen we boven Rotterdam. We zijn zeer snel gestegen. En u mag uw gordels los doen.
Gelukkig. Phew, ik vind het altijd wel fijn als je weer in de lucht bent. Vlieg je voor het eerst, Timon?
Nee.
Nee? Eerste keer? Niet de eerste keer? Oké. Okay. Ging het goed?
Oké. Nee, nu? Nu, ja hoor.
Geen last gehad van oren en zo?
Een beetje.
Een beetje, hè? Ja. Hey, je hebt ook bagage meegenomen, hè? Wat heb je in je bagage meegenomen?
Een spel.
Zou je dat even willen laten zien? Welk spel heb je meegenomen?
Keesjespel.
En waarom, wat is dat jouw herinnering aan het kinderwerk of wat dan ook?
De allereerste keer dat ik in deze kerk kwam, toen deden we een spel. En toen was ik sowieso aan het verliezen en toen had ik mijn spullen aan David gegeven. En sindsdien was het gewoon hartstikke gezellig.
Dus dat spel herinnert jou aan de eerste keer dat je op de zondagschool kwam? Toppie, leuk dat je dat meeneemt. Hé, hey, Nick, heb jij ook wat meegenomen in je rugzak?
Nee.
Nee?
Iedereen in de zaal past moeilijk in mijn rugzak.
Oh, iedereen wou je als herinnering meenemen.
Gaat een beetje moeilijk.
Ja, dat past ook niet in je rugzak.
Niet echt, nee.
Leuk, dus jij neemt alle kinderen mee als herinnering naar de tieners.
Ja.
Superman. Ik ga even een rijtje achter, hoor. Jongens, een goede vlucht verder, hè. Zo, dan kom ik bij mijn rijen. Is het goed gegaan, vliegen?
Ja.
Oh, heb jij ook wat meegenomen in je rugzak?
Ja, een boekje.
Wat voor boekje? Het ziet er wel een beetje flodderig uit.
Ja, een liedboekje.
Een liedboekje? Hoe lang heb je die wel niet gebruikt?
Geen idee.
Hoe lang denk je dat je op de club hebt gezeten?
Geen idee.
Ik denk vanaf groep 3 al. Dus een jaar of 5?
Oh, dat kan wel.
Misschien kan je hem even omhoog houden, want mensen weten dat niet, dat jullie een eigen liedboekje hebben. Zie je dat? Leuk, hè? En Miraije, wat heb jij meegenomen?
Ook een liedboekje van club.
Het kan ook niet anders als je vriendinnen bent al vanaf zo. En dan heb je altijd hetzelfde mee, hè? En kan je me ook vertellen wat jouw lievelingsliedje is van de club? Wat zongen jullie heel vaak?
Ik denk A tot Z.
A tot Z. En is dat ook wel een van je favorieten?
Ja.
Toppie. Dus dat neem je mee als herinnering. Het boekje en alle liedjes die je hebt geleerd. Super. Nou, goede vlucht. Ik ga nog een rijtje naar achteren. Hier hebben we Marissa. Marissa, die kwam altijd op de club, hè? Weet je ook nog hoeveel jaar al?
3 jaar, denk ik.
3 jaar, oké. Okay. Hey, en heb jij ook iets meegenomen in je rugzak? In je handbagage?
Ik heb mijn telefoon meegenomen, omdat een jaar geleden, na kamp, gingen we een spel doen op je telefoon.
Spel doen op je telefoon. Modern, hè? Tegenwoordig, hè? Die club en die zondagschool. Leuk, man. En volgens mij had je nog iets meegenomen, of niet? Gaat het goed, Daniel? Zitten we op goede hoogte?
Ja, hoor. We zitten op de goede koers.
Oké, prima. Laat maar even, steek hem maar even omhoog. Kunnen ze het even zien?
Ik heb een uiltje meegenomen. Die hadden we gemaakt op de club.
Leuk, hè? En naast jou zit Rick. Rick, heb je ook wat meegenomen in je rugzak?
Ik heb een boek meegenomen omdat we kijken wel eens deze film en dat sprak me wel wat aan, zeg maar.
Kan je vertellen welk boek?
Wouter met strippen en sterren.
Van Max Lucado, daar hebben we een film van gezien. Een hele mooie, misschien kent u het wel. Nou, neem me mee als herinnering. Je bent waardevol, hè? Dat komt er in het boek voor. Ik heb nog één rij te gaan. Zijn we er al bijna, Daniel?
Ik zie inmiddels dat we er bijna zijn, maar we hebben nog even tijd.
Oké, nou, ik hoef er nog maar een paar, hoor. Ik ben nu op de achterste rij. Bij Demi. Demi, heb je ook wat meegenomen in je rugzak?
Ja, ik heb samen met Vera een herinnering.
Hoe kan het ook anders? Vera en Demi zingen altijd bij de Happy Kids Club, hè? Dus ze gaan ons vandaag even iets laten horen van wat wij doen op de Happy Kids Club. Ze vinden het wel heel spannend, dus geef er even een applaus. Moedig ze even aan, hoor. Want,
dit is een liedje en wij zagen hem een keer staan en we wisten het ritme niet, dus toen hebben we zelf wat geïmproviseerd.
Ja, en dat werd een rap.
Dus ja. Een vlammetje hier, een vlammetje daar, een heleboel vlammetjes bij elkaar. Zeg, weet je het al, vandaag is het feest voor jou en voor mij van de Heilige Geest. Een vlammetje hier, een vlammetje daar, we doen onze vlammetjes bij elkaar. En dan is het vuur, en dan is het feest. We danken de Heer voor de Heilige Geest.
Hey, meneer de piloot.
Ja?
We hebben niemand vergeten.
Wat?
Heb jij die gezien? Volgens mij heeft iemand de vlucht gemist. Ik heb hier nog een herinnering. Van Marbé. Uh-oh. Dat is nou jammer. Maar Marbé wou vorige week al vliegen. Maar toen gingen we nog niet. Dus ik heb haar herinnering meegenomen. En dat is een hele mooie foto. Daar hebben we het afgelopen jaar op kamp gedaan. En dan mocht iedereen opschrijven wat hij van jou vond. Positieve dingen. Nou, hier staan hele mooie, en dat, hele mooie positieve dingen op. En dat vond zij toch wel heel waardevol. En daarom zeg ik, ga het toch even voor je noemen. Waarschijnlijk luistert ze wel mee vanaf Vlieland nu. Dus vandaar. Dus Marbé is ook mee. In gedachten. Zijn we er bijna, Daniel?
Dan kunnen we inderdaad rustig gaan landen. Dus als iedereen gaat zitten, mogen de gordels weer vast. En dan gaan we rustig dalen. En dan zijn we inmiddels geland. En als u zo uitstapt, dan mogen jullie eerst even langs je vorige leiding lopen van de zondagschool. Dan mag je daar afscheid van nemen. Vervolgens mag je naar je nieuwe leiding, naar de tieners. En vervolgens mag je wat ophalen bij mij of Margriet. Jo?
Even de kop erover maken hoor, want jij denkt dat ik veel heb meegenomen. Is ook zo. Nou, kom maar. Die jongens mogen bij Daniel hoor.
Heel veel plezier op de jeugd. Ik hoop dat je daar ook hele leuke dingen mag meemaken. En als je hier bent. Je kan even afscheid nemen, je kan even hoi zeggen tegen je nieuwe leiding, je kan even doei zeggen tegen hun. Rick, ook heel veel plezier op de volgende club en ik hoop dat je het leuk hebt gehad. Jo? Kijk, dan heb ik er ook nog één klik. Ook veel plezier en geniet ervan.
Nou, dan hebben we nu alle passagiers wel afgeleverd, denk ik, hè, Daan?
Ja.
Nou, dan gaan wij ook maar weer, hè?
Tot de volgende keer, iedereen.
Ja, tot ziens. Jullie mogen die kant op lopen, jongelui.
Nou, zo zie je maar dat we, ja, het is wat rommelig, maar toch dat we heel dankbaar mogen zijn voor zoveel kinderen. Dit is dan alleen groep 8. Tenminste, die dan nu naar het voortgezet onderwijs gaan. Het is toch geweldig dat we ook die kinderen de afgelopen jaren het evangelie van Jezus mochten brengen. dat we dat mee mochten geven aan hun. En dat ze nu weer een stap verder mogen maken in het tienerwerk. En daar ook weer van Jezus zullen horen. En daar bidden we natuurlijk voor dat ze dan ook keuzes zullen maken voor de Heer, voor geloof, voor doop, voor het volgen van Jezus in hun leven. Nou, wij vinden het altijd heel bijzonder als gemeente om dat te mogen doen en om ook met de kinderen de diensten te mogen beginnen. En zo te mogen zien dat God ons daarin zegent. En dat zien we dan vanochtend ook weer. Nou, daar mogen we heel dankbaar voor zijn. Het is natuurlijk ook gewoon zondagschool, zoals altijd, voor de andere kinderen. En voordat jullie daar naartoe gaan, gaan we eerst met jullie bidden zoals we dat gewend zijn. Zullen we dat samen gaan doen? Worden we even stil, en dan vouwen we de handen en sluiten we de ogen. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we dit mogen beleven vanochtend. Dat u ons kinderen en jongeren hebt gegeven. En niet één, niet twee, maar zoveel. En dat we hen het evangelie van u mogen vertellen. En want zoals het ook wel in de gemeente wordt gezegd door broeders en zusters die vroeger hier al kwamen. Dat het zaadje van het evangelie toen gezaaid is. Dat er die mensen zijn die zeggen, daarom heb ik later in mijn leven de Heer leren kennen. En daarom is dit werk zo ontzettend belangrijk. En zijn wij u dankbaar dat we dat mogen doen. Dat we dat kunnen doen. En wil u dan ook bidden voor de zondagschool vanochtend. Dat zij uw zegen mogen ervaren. En dat ze u mogen ontmoeten. Dat het goed mag zijn en gezellig. Maar dat ook iets van u mag worden doorgegeven. En wij willen u bidden voor de jongeren die zijn overgegaan. Naar het tienerwerk, Heer. Wilt u hen ook daar nabij zijn en helpen om op uw pad te blijven en de juiste keuzes van geloof te maken. En wil u daar het tienerwerk zegenen aan hen, maar aan al die andere tieners die in ons midden daarin meegaan. Wil hen tot u trekken, want dat is wat u doet. Mensen roepen om u te volgen. Doe dat in onze kinderen, doe dat in onze tieners. Zegen elke leiding daarbij die daar een rol in speelt, ook vanochtend op de zondagschool. In Jezus naam. Amen. Kunnen jullie naar de zondagschool gaan?
En wij willen verder gaan met het zingen van een aantal liederen. En ja, ik heb ze thuis doorgenomen. We hebben ze afgelopen dinsdag al geoefend. En de liederen die we gaan zingen, het zijn eigenlijk het zijn overwinningsliederen. Want Jezus overwon voor ons de dood. En niet alleen de dood, ook alle kwade krachten en machten van Satan. En ook al zijn die nog zichtbaar in deze wereld. Wij mogen weten dat wij in hem meer dan overwinnaar zijn. En Efeze 6 vanaf vers 10 zegt het zo. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting aan van God om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de hemelse vorsten, de heersters en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelswereld. En daarvoor heeft de Heer ons de wapenrusting gegeven. Ongetwijfeld is dat bekend, maar we kunnen het ook verder lezen in Efeze 6. Maar Jezus heeft dat voor ons bewerkt. Hij is onze Heer en Koning. En in hem zijn we meer dan overwinnaar. En daar willen we een aantal liederen van gaan zingen. En ja, zing ze zoals u wilt staan, zingen handen omhoog, voel u vrij.
Thank you.
Jezus, die verleent hij zijn kracht. Nieuwe kracht voor als je het moeilijk hebt. Nieuwe kracht voor elke nieuwe dag. Voor overal waar je doorheen moet gaan. En dat wil niet zeggen dat altijd alles makkelijk is. Maar hij gaat wel met je mee. En hij leidt je er doorheen. En daarvoor willen we ook zijn grote naam prijzen. Er is kracht voor wie hopen op de Heer.
Come on, stay home, turn up the heat, stay home, turn up the heat.
gemeente zijn betekent ook samen dingen delen van ons gemeentelijk leven. Dat doen we dan ook elke week. En dan beginnen we altijd met de zieken en de pastorale signalen die bij ons zijn binnengekomen. En als eerste willen we dan broeder Jan van Eerden noemen, die natuurlijk al heel lang ziek is en waar we regelmatig ook van horen. Op dit moment gaat het nou naar omstandigheden, moet je dan zeggen, redelijk. Het gaat natuurlijk niet goed. Hij heeft nog maar een nierfunctie van 7 of 8%. Hij moet een dieet houden. Hij moet heel rustig aandoen. En dat blijft ook wel. En daarom is het ook goed om dat zo af en toe toch ook weer onder de aandacht van ons samen te brengen. Dat we hem niet vergeten in onze gebeden. En hem daarin ook ondersteunen. Want dat hoor ik heel vaak van broeders en zusters die het moeilijk hebben, die door een moeilijke fase in hun leven gaan. De gedachte alleen al dat er een gemeente is die voor hen bidt, die helpt, die ondersteunt en die geeft kracht ook in de moeite. Dus laten we voor onze broeder blijven bidden. Dan is er een bericht van onze familie in het AZC. We hebben een hele zware tijd achter de rug. Ze zijn verhuisd binnen het AZC naar een andere unit. En er moet nog een operatie plaatsvinden bij onze broeder aan zijn knie. En dan ging er ook van de week nog wat fout. Onze broeder moest plotseling naar het ziekenhuis in Winschoten. Hij kon opeens niet meer bewegen en niet meer praten. Hij wordt daar nu verder onderzocht natuurlijk. Dat duurt altijd even. Het gaat inmiddels iets beter. De spraak is wel terug, maar het bewegen is moeizaam. Hij is wel thuis, maar ja, wat er aan de hand is, is nog niet helemaal duidelijk. De familie vraagt gebed. Laten we dat ook voor hen doen. Dan wil ik aandacht vragen voor de Alpha-cursus. We zijn bijna aan het einde van de huidige Alpha-cursus gekomen. Nog 1 les en dan zit het er alweer op. En dan in september zouden we het heel mooi vinden om weer een Alpha-cursus te gaan geven. En wat is nou een Alpha-cursus? Voor degenen die het niet weten, een Alpha-cursus is een soort begincursus, een soort inleidende cursus in het christelijk geloof. Het gaat over zaken als waarom stierf Jezus aan een kruis? En wie is Jezus eigenlijk? Wat kan ik met de kerk? Hoe moet ik bidden? Dat soort basisvragen worden daarin gesteld. En er is ook ruimte om je eigen vragen mee te nemen. Je kan de vragen stellen waar jij mee zit op geloofsgebied. En de grote vragen, hè, waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Ja, die komen ook bijna altijd aan bod. Mocht je dus hier vanochtend zijn of thuis luisteren en denken, dat is wel een cursus voor mij, want dan kan ik misschien dat wat ik ooit wel eens gehoord heb weer wat opvijzelen, weer wat actueel maken. Of misschien, ik ben wel op zoek, maar ik weet het nog niet. Nou, dan is dat een uitstekende cursus. Maar ook als je misschien al jaren geleden eens een keer een Alpha hebt gedaan, nou, dan kan je hem nog een keer weer doen, want je leven is anders. Je bent weer jaren verder. Ook in je relatie met de Heer, dan zul je het allemaal weer heel anders beleven. En misschien heb je wel iemand in je omgeving waar je wel eens mee spreekt over geloof. En dat je denkt, nou, die kan ik wel eens uitnodigen. Doe dat dan ook. Het is minder bedreigend dan zeggen, ga je eens mee naar de kerk, want dat vinden mensen toch wel heel spannend. Maar als je eens een keer zegt van, ik heb ooit een Alpha-cursus gedaan, dat was best interessant, misschien ook wel goed voor jou. Nou, dat is dan toch misschien iets makkelijker. In ieder geval, we willen graag in september weer verder met een nieuwe groep. Dus denk daar ook over na. Bid daarvoor en geef je op. Dan tot slot nog 1 dingetje wat ik even wil noemen. Alvast omdat de vakantie ook binnenkort begint. 3 september is Startzondag. Dus dan weet je dat. Kan je er vast in de agenda zetten. 3 september is Startzondag. Goed, dat was wat we te delen hebben. Zullen we samen gaan bidden. Vader in de hemel, we zijn dankbaar dat we zo deze dienst kunnen hebben. Dat we u mogen loven en prijzen met onze liederen. Dat we met de kinderen kunnen beginnen. Dat we gemeente mogen zijn in het delen van de signalen. In de dingen die er op dit moment spelen. Omdat we heel goed beseffen, wij zijn gemeente niet omdat we elkaar nou zo geweldig vinden. Of omdat we elkaar opzoeken. Maar omdat u ons hebt gezorgd. Omdat u ons hier hebt gebracht en omdat wij in uw gezin broertjes en zusjes zijn geworden in geloof. En dat maakt ons tot een familie. Door u. Niet door onze eigen kracht, maar door u. En we zijn u dankbaar voor de familie waar wij onderdeel in van zijn en in mogen zijn.
We zijn u dankbaar, Heer, dat we het gezin van u hebben, de gemeente waar we mogen merken, we zijn niet alleen, waar we elkaar mogen ondersteunen in geloof, waar we samen met elkaar onderweg mogen zijn en elkaar mogen helpen om het zicht op u te houden en de weg van geloof te vinden. En ja, Heer, we weten, de gemeente is niet perfect. Dat maken we vaak ook mee, zoals dat gaat met familie. Familie is vaak niet zo mooi en is soms ontzettend moeilijk. En er zijn soms strubbelingen en er gaan soms dingen fout. En toch zijn wij uw familie. Zijn wij een gezin en bent u onze vader. En u, Heer Jezus, de grote broer die ons verlost heeft. En willen wij met elkaar verder en we willen u bidden, geef ons daarvoor kracht. Geef ons daarvoor liefde. Liefde van u die u in ons hart hebt uitgestort voor elkaar. Geef dat wij uw stem mogen verstaan als gemeenschap van geloof hier. En geef dat wij het mogen uitdragen aan anderen. Dat u leeft, dat er geen andere weg tot behoud is. Dat u, Heer Jezus, Heer bent en Zoon van God. En dat in u de weg, de waarheid en het leven is. Geef dat we ervoor zullen staan. Dat we geloven, Heer, dat hij die in u gelooft niet veroordeeld wordt. Maar hij die niet in u gelooft al veroordeeld is. En dat zijn radicale woorden, Heer. En soms in ons eigen leven denken we, laten we het maar niet zeggen. We willen niemand kwetsen. Soms dan durven we het ook niet. Omdat we bang zijn voor de reactie die we krijgen. Maar uw woord leert het ons. U bent Heer. En er is geen andere weg. En dat zou ons moeten aansporen met passie. En met overtuiging, Heer. Om dat uit te dragen aan een ieder die het horen wil. Ja, zelfs aan mensen die het niet horen willen. Want als dit waar is wat wij geloven, dan is er haast bij. Dan kunnen mensen verloren gaan. En dat willen we niet. Heer, help ons daarom ook als gemeenschap van geloof en als individuele christenen om dat vorm te geven en uit te dragen op de manier die past, op de manier die goed is. Help ons om te spreken. Help ons om de kansen te zien. Help ons ook om te zwijgen als dat beter is. Maar werk met uw krachtige zegen door ons heen, dat mensen gered mogen worden voor de eeuwigheid. Heer, wij willen u ook bidden voor de mensen die we genoemd hebben. In de eerste plaats onze broeder Jan van Eerde, die al zo lang ziek is en waar we al zo vaak van gedeeld hebben dat het niet goed ging. Hij is nog heel erg betrokken bij de gemeente. En hij leeft met ons mee, maar hij kan hier nooit zijn. Wilt u hem dragen? Wilt u hem kracht geven? Daar getuigt hij ook van als je hem spreekt of met hem mailt. Heer, dat hij het van u verwacht. Maar geef ook op die momenten dat hij het even niet meer ziet zitten. Dat het zo duister is. Dat het misschien wel een strijd is in hem. Dat hij het dan mag ervaren. U draagt hem door alles heen. U bent de herder die voor hem uitgaat. Zelfs als u door een dal van duisternis moet. U bent er voor hem. En geef ook dat in zijn gezondheidstoestand toch maar verbetering mag komen. Het zij door medisch ingrijpen of door een wonder van u, dat hij wat meer weer kan en gezonder mag zijn. Dan bidden wij u ook voor onze broeder en zuster met hun gezin in het AZC. Onze broeder die van de week zo'n tegenslag heeft gekregen. Niet bewegen, niet praten. Na alle stress die er toch is geweest. Wilt u ook daar nabij zijn en wilt u maken, Heer, dat daar verbetering mag optreden in de situatie. En dat onze broeder er weer bovenop mag komen. En dat hij snel weer de plek kan innemen in zijn gezin. Wilt u hem genezen en oprichten? En wilt u hem ook nabij zijn in de moeilijke toestand waarin zij zich al jaren bevinden? Dat er geen oplossing lijkt en maar door lijkt te gaan. Maar tegelijkertijd spreken we uit, we vertrouwen op u. We hebben gezongen, er is kracht voor wie hopen op de Heer. En onze broeder en zuster hopen op u. Geef hen ook die kracht. En geef ook daarin leiding en wijsheid van u. Dat die weg gebaand mag worden. Hier in Nederland of elders waar dan ook. Maar dat u het pad zult tonen. Wij bidden u, Heer, voor de Alpha-cursus die na de zomer begint. Wil ook daar mensen voor geven. En als die mensen zijn die misschien op weg zijn naar u toe. Of vragen hebben over u. Of voor het eerst in lange tijd weer naar u zoeken. Heer, geef hen dan ook dat zij mogen inzien dat dit de eerste stap kan zijn. Op een weg weer naar u. Met u en door u. Geef ons geopende ogen in het algemeen, Heer, voor mensen om ons heen die ons nodig hebben. Als gemeente, in de diaconie, in de hulp die wij geven aan mensen die het financieel en materieel niet goed hebben. Mensen in geestelijke nood. Mensen die eenzaam zijn en verdrietig en alleen. Help ons om gemeente te zijn voor elkaar in de eerste plaats hier binnen deze muren, maar ook voor de mensen daarbuiten. We bidden nu voor de luisteraars van Havenstad FM en het internet die meeluisteren. Mensen die misschien wel graag naar een kerk hadden willen gaan, maar het niet kunnen. Door leeftijd, door gezondheid, wilt u ook hen dragen. En wil maken, Heer, dat zij zich door alles heen gedragen weten door u. En dat er toch een biddende gemeenschap van geloof om hen heen staat. Dat ze niet alleen zijn. En dat ze in hun eigen gemeenschap waar ze bij horen ook niet vergeten worden. Heer, wil ons zo zegenen en helpen. Wil de verkeerde dingen die wij doen steeds maar weer vergeven als wij die belijden. Want dat is de belofte van het kruis en van de verlossing. Er is bevrijding, er is vergeving. Help ons om dat ook te overwinnen door de kracht van uw geest. En wees ons tot een vader die zegt, kom tot mij. Ik wijs jou de weg. Ik geef jou de rust. Jij bent mijn kind. Dat dat voor een ieder hier ook vanochtend een werkelijkheid mag zijn. Elke dag, elk moment. In Jezus' naam. Amen. We zingen samen opwekking 124. Ik bad op u. En dat is ook het collectelied van deze ochtend. We gaan collecteren tijdens het voorspel van dit lied.
We lezen vanochtend uit de Bijbel een aantal versen van het verhaal van David en Goliath. En onze zuster Johanna zal dat met ons gaan lezen uit 1 Samuel 17. We lezen eerst de eerste 11 versen en dan ook vers 32 tot en met 50. 1 Samuel 17, 1 tot 11 en 32 tot 50. Een stuk van het verhaal van David en Goliath.
David verslaat Goliath. De Filistijnen bereiden opnieuw een oorlog voor. Ze verzamelden zich in Sogol in Juda en sloegen een kamp op in Evers-Damim, tussen Sogol en Azeka. Saul riep het leger van Israël op en sloeg zijn kamp op in de Terebintenvallei. Daar stelden ze zich op tegenover de Filistijnen. Op de ene helling stonden de Filistijnen en op de andere de Israëlieten. Het dal lag tussenin in. Uit de gelederen van de Filistijnen trad een kampvechter naar voren, een zekere Goliath uit Gat, een man van ruim 6 el. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en droeg een bronzen schubbenpanzer dat al 5000 shekel woog. Ook zijn schenkplaten waren van brons, evenals het kromzwaard dat over zijn schouder hing. De schacht van zijn lans was zo dik als de boom van een weefgetouw en de punt was gemaakt van 600 shekel ijzer. Een schildknecht ging voor hem uit. In het dal bleef de Filistijn staan en riep de Israëlieten toe: waarom zouden jullie optrekken en slag leveren? Ik ben een vrije Filistijn en jullie zijn maar slaven van Saul. Kies iemand uit jullie midden en laat hem hier beneden komen. Als hij me aankan en me verslaat, zullen wij aan jullie onderworpen zijn. Maar als ik hem aankan en hem versla, zullen jullie aan ons onderworpen zijn en ons als slaven dienen. Hierbij daag ik het leger van Israël uit om me iemand te sturen met wie ik een tweegevecht kan houden. Bij het horen van deze woorden stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik. Maar je kunt hem toch onmogelijk aanbieden, Saul tegen. Je bent nog maar een jongen en hij is al van jongs af aan gewend om te vechten. Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, antwoordde David. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik erachteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij me wou aanvallen, greep ik hem bij zijn kaken en sloeg hem dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen, en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimd. De Heer die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Saul tegen David, en mogen de Heer je bijstaan. Hij gaf hem zijn eigen uitrusting, hielp hem die aandoen, een bronzen helm voor op zijn hoofd, een borstkuras, en tenslotte gordde hij David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen. Omdat hij aan zo'n zware uitrusting niet gewend was, ik kan hier niet mee lopen, zei hij tegen Saul, ik ben het niet gewend. En hij deed de uitrusting weer af. Hij pakte zijn stok, zocht 5 ronde stenen uit de rivierbedding, stopte die in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand. Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn schildknecht. Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op en hij zei: ben ik soms een hond dat je met een stok op afkomt? En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. Kom erop, zei hij, dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena's. Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard, antwoordde David. Maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimd. Maar vandaag zal de Heer je aan me uitleveren. Ik zal je verslaan en je hoofd afhouwen. Ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena's ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen. Want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en hij zal jullie aan ons uitleveren. Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot de aanval overgaan. Maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, stak zijn hand in zijn tas, haalde er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij trof hem dodelijk, zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had.
Dankjewel. Nou, we hebben vandaag dus een heel stuk gehoord van het verhaal van David en Goliath. Niet alles, maar toch wel het grootste deel van het verhaal. Het verhaal dat een verhaal is wat natuurlijk heel erg bekend is. Een verhaal van strijd en overwinning. Want daar gaat het uiteindelijk om, hè? Overwinning op een haast wel onoverkomelijke, onoverwinnelijke vijand. De reus. Goliath. Iedereen is bang van hem. Behalve David. Hij niet. David is in het verhaal nog maar een jongen. We weten niet precies hoe oud hij is geweest, maar in ieder geval jonger dan 20. Want als je 20 was, dan kon je de wapenen opnemen. En in het verhaal zegt Saul tegen hem, jij bent nog te jong om te vechten. We vermoeden een jaar of 15. Nou, laten we daar dan maar van uitgaan, een jaar of 15. Moet je nagaan, een jongen van een jaar of 15 die toevallig bij zijn broers komt om ze wat eten te brengen, die daar gelegerd zijn. Die zegt, nou, ik neem het wel op tegen die grote reus. En een reus was het, hè, want 6L, dat is ongeveer 2,5, 3 meter daartussen ergens. Zeg maar zo'n grote basketballer uit Amerika. En dan nog een klein stukje erbij. He, dat formaat, een enorme kerel. En David, een kleine jongetje van 15, neemt het tegen hem op. En hij overwint hem met slechts een stok, een tas met wat stenen, een slinger en zijn vertrouwen op God. Nou, dat is een geweldig verhaal. Bekend verhaal, een mooi verhaal. Maar goed, dan ben je voorganger en dan beslis je dat je hierover een preek wil houden. Daar kies je dan voor en dan is de vraag, maar wat ga je er dan precies over zeggen? Hoe ga je nou een vertaling maken, als ik het zo even mag noemen, van dat verhaal dat zo oud is en bekend, naar onze tijd, naar onze context, naar jou en mij, naar onze gemeente, hier in Delfzijl. Wat ga je dan zeggen? Hoe ga je dat dan doen? Nou, dat is een zaak van gebed. Een zaak van nadenken. En ik was daar zo mee bezig in de voorbereiding. En toen dacht ik eerst, weet je waar ik het over ga hebben? Ik ga het hebben over problemen. He, problemen die we allemaal hebben in ons leven. En die zo groot kunnen lijken als waren ze reuzen. Onoverkomelijk. En ja, dan kan je mooi de koppeling leggen natuurlijk met David en Goliath. En dan kan je zeggen, God helpt je om problemen te overwinnen. Maar toen dacht ik daar wat meer over na. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar wat ga ik dan eigenlijk precies zeggen? Dan zeg ik dus eigenlijk, als je geloof groot genoeg is, overwin je het probleem met God. En dat is een beetje een lastige boodschap. He, want zeker in een preek. Een preek is eenzijdig. Ik sta hier, jullie luisteren. Jullie kunnen mij niet van antwoorden voorzien of vragen stellen. Dus ik vertel hier het algemeen verhaal. En er kunnen dingen in je leven zijn waar dat niet 1, 2, 3 op past. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Als je kijkt bijvoorbeeld naar bepaalde ziektes die er zijn. Die gaan niet altijd over. Chronische ziektes. Suikerziekte, reuma, MS, hartkwalen, noem het maar op. En God geneest soms die ziektes, dat is een wonder. Maar ja, het woord wonder zegt het al, dat is uitzonderlijk. Dat is niet de regel. Dus ja, daar moet je dan mee verder. Dat probleem kun je niet zomaar overwinnen met God in die zin. En met de dood is het hetzelfde. Hè? De dood doet ook intreden in ieders leven, want dat is natuurlijk. Jij gaat dood, ik ga dood en mensen om ons heen gaan dood. En daar heb je gemis van, als geliefden wegvallen. En dat komt niet weer. Iemand is overleden en totdat Jezus terugkomt, moet je die missen. En dat probleem is ook niet hier op aarde altijd direct opgelost. En juist omdat, wat ik zei, een preek een eenzijdig manier van communiceren is, een algemeen verhaal, moet je, vind ik, in een preek altijd heel voorzichtig zijn met dit soort van uitspraken. Want als je iets te kort door de bocht gaat, kun je iets zeggen wat op zich wel waar is, maar wat bij iemand heel veel overhoop kan halen en waar je echt mee vast kunt lopen. Dus toen ik dat bedacht, toen dacht ik, nou, dit is niet de weg die ik moet gaan. Wat moet ik dan wel doen? Nou, het was maandag. En ik had net Simon naar school gebracht en ik fietste weer naar huis. Dat doe ik wel vaker. Dan ben ik aan het fietsen en denk ik na, bid ik een beetje tot God en zo. En, ja, zo werkt dat voor mij. Toen schoot het me opeens te binnen. Toen dacht ik, weet je waar ik het wel over kan gaan hebben? Ik kan het wel gaan hebben over het begrip strijd. En want dit is natuurlijk een verhaal over strijd. Het is een verhaal van David die strijdt met Goliath. Het is een verhaal van de strijd van Israël en de Filistijnen. En iets als strijd is iets waar wij allemaal in ons leven mee te maken krijgen. Iedereen heeft momenten in zijn of haar leven dat wij moeten strijden. Omdat er iets op je pad komt waartegen je moet strijden. En de Bijbel spreekt ook heel vaak over strijd. In het Oude Testament gaat het dan vaak over dit soort van strijd. Hè, over oorlogen met zwaarden en speren en koningen en volken en dat soort dingen. Maar ook het Nieuwe Testament heeft het over strijd. Maar dan niet in die zin. Niet in die zin van echt vechten, oorlog. Dat soort dingen. Het gaat daar in het Nieuwe Testament dan over een geestelijke strijd. En alle christenen hebben te strijden, leert het Nieuwe Testament. Alle christenen. En wel tegen het kwaad. Tegen de duivel. Dat in de wereld tegen God en het geloof en de christenen strijdt. En daar ontkomt niemand aan die in Jezus gelooft. En dat wil ik ook even laten zien. Ik heb er een paar bijbelteksten bij gezocht. De eerste tekst is een tekst uit 1 Petrus 5. En wij strijden met het kwaad. En dus met de duivel, want die is de bron van alles wat kwaad is. En dan staat er in Petrus, als hij schrijft aan de gemeentes in Klein-Azië, wees waakzaam en wees op uw hoede, want uw vijand, hè, strijd heeft een vijand nodig, uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof in het besef dat uw broeders en zusters waar ook ter wereld onder hetzelfde leed gebukt gaan. Nou, dit is het beeld van strijd. He, een vijand, stel u tegen hem te weer als het ware in een slagorde klaar gaan staan voor de strijd en je verweren. En dan beseffen overal in de wereld, al uw broeders en zusters hier in Polen, in Amerika, in Syrië, in China, noem het maar op. Overal in de wereld waar de kerk van Christus is, gebeurt dit. Strijden we tegen de duivel en probeert de duivel ons in de hoek te drijven. Maar wij moeten ons te weerstaan. Volgende tekst komt uit 1 Timotheus. Strijd de goede strijd van het geloof binnen het eeuwig leven, waartoe je geroepen bent. Paulus schrijft dit aan Timotheus, zijn leerling. En hier staat letterlijk strijden, hè? Strijd de goede strijd van het geloof. Met als doel het eeuwig leven winnen. Volhouden tot het einde. Als je de versen hier voorleest, moet je misschien vanmiddag thuis maar eens even doen. Dan zie je wat Paulus hier bedoelt. Hij bedoelt eigenlijk, doe geen slechte dingen. Maar streef naar het goede wat de Bijbel ons leert. Streef naar zaken als gerechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Het is als het ware alsof Paulus tegen Timotheus zegt, dit is de strategie. Dit is het strijdplan dat ik jou geef in de geestelijke strijd die wij te voeren hebben. Strijd hiervoor, streef hierna, werk aan deze dingen en win de strijd, het eeuwig leven, omdat je volhoudt. De laatste tekst is een tekst uit Efeze 6. Daar staat, trek de wapenrusting van God aan, om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd, hebben we het weer, is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Wij strijden. En wij strijden niet tegen allerlei aardse vijanden, legers, koningen. Wij strijden tegen geestelijke machten. Tegen de machten van de duisternis, de listen van de duivel. En we mogen onze wapenrusting aandoen als soldaten om daarin staande te kunnen blijven. Dat is wat deze tekst zegt. Dus dat idee van strijd kom je tegen in het Nieuwe Testament. En daar heeft het dus betrekking op die geestelijke strijd tegen de duivel. Die strijd tegen geloof, die strijd tegen de gemeente, die strijd tegen het evangelie. Want dat is het doel, hè? Daarom vecht de duivel. Hij wil mensen van God losweken. Het liefst christenen, gemeentes, die geloven in Jezus, losweken van dat geloof, van die verlossing en die hoop. Zodat ze het loslaten en verloren gaan. En mensen die nog niet geloven, daar doet hij zijn best voor om die zo ver mogelijk bij het geloof vandaan te halen. En te houden. Dat is de opzet. En daar gebruikt de duivel en het kwaad en zijn trawanten een bepaalde tactiek voor. Bepaalde strategieën heb ik het maar genoemd. En ik wil er een aantal vanochtend wel van bespreken. Het is geen hele uitputtende lijst waar alles op staat wat je kan bedenken. Maar het zijn wel heel veel voorkomende tactieken van de duivel. Strategieën van de duivel. Die je ook in de Bijbel tegenkomt. Een van de strategieën van het kwaad is de strategie van de dwaalleering. Er was een dwaalleer. Een dwaalleer is eigenlijk een gedachte of een theorie, theologie of een idee. Wat tegen de boodschap van Jezus en het evangelie en de Bijbel ingaat. Dat is een dwaalleer. Als de Bijbel zegt, er is één weg tot behoud en zijn naam is Jezus. En er komt een dwaalleer die zegt, Jezus is één van de mogelijke wegen. Je kan het ook via de islam doen of via het boeddhisme, je komt allemaal bij hetzelfde uit. Dan is dat een dwaalleer, want dat klopt niet met wat de Bijbel zegt. En zo zijn er heel veel van dit soort dwaalleren. En het punt is, dwaalleren, dwalingen zijn er altijd geweest. Al in het begin van de Bijbel, in de tijd van de gemeentes van Jeruzalem en de apostelen Petrus en Johannes, kom je dat al tegen. Al meteen in het begin komen er van die rare ideeën voor. En dat is een tactiek van de duivel, want daardoor, als je daarin verzeild raakt en je gaat daarin mee, kom je op allerlei gebieden waarbij je een heel eind komt af te staan van God, zijn wil en het evangelie. En dat is echt een gevaar. Zeker in onze evangelische wereld, waar wij onderdeel van zijn. Daar zijn heel veel van dit soort vage dwalingen, die op het eerste gezicht misschien wel heel mooi lijken, maar als je er wat in gaat verdiepen, toch heel erg vreemd zijn. En het punt is dat ze juist bij ons in de evangelische wereld voet aan de grond krijgen, omdat wij, laten we daar maar eerlijk in zijn, nou niet echt bepaald overlopen van bijbelkennis met elkaar. Van goede, gedegen kennis van wat juist is en wat niet juist is. Dat leeft niet zo bij ons als in bepaalde andere kringen. Een andere tactiek van de duivel is de tactiek, laat maar zien de tweede, als hij erop komt, hij komt. De tactiek van vervolging en onderdrukking. Dat is ook wat de duivel gebruikt, druk. En dan kun je natuurlijk denken aan vervolging in de landen die we kennen. Noord-Korea, Syrië, Iran, Somalië, noem ze maar op. Landen waar echt christenen vervolgd worden. Of landen waar je als een christen een soort tweederangs burger bent. Dat je bepaalde opleidingen niet mag doen, dat je bepaalde banen niet kan doen. Dat je eruit ligt bij je familie, dat soort dingen. Maar je kan ook denken aan ons land. Want wij hebben wel de vrijheid van geloof, tuurlijk. Maar de duivel gebruikt wel de druk van de niet-christelijke omgeving op ons. En misschien zijn hier wel mensen in de zaal die zeggen, in mijn familie, sinds ik christen ben, word ik niet meer zo geaccepteerd in mijn familie. Leg ik er eigenlijk een beetje uit, word ik niet meer serieus genomen, vinden ze me maar een rare kwiebus. Nou, dat is druk. En de duivel kan dat gebruiken, dat je gaat denken, ja, nou goed, ik wil toch ook wel graag goed met mijn broers en zussen zijn en goed met die en die zijn. Dus laat ik maar niks meer zeggen. Laat ik maar zwijgen. Dat is een vorm van druk, hè? En zo zijn er meer dingen, hè? Als jij hier bent en je bent jong en je denkt, ik zou wel heel graag een vriend of een vriendin willen. Hè? Een levenspartner, maar het moet wel een gelovig iemand zijn. En die kom ik niet tegen. Dan kan je best wel eens gedacht hebben dat je bij jezelf denkt, nou ja, goed, als ik ook eens wat verder kijk naar niet-gelovige mensen, nou, dan heb ik veel meer keus. Dan gaat het misschien wel veel sneller en makkelijker. Maar je wil een gelovig iemand. En dat is een weg die je moet gaan. Dat is de smalle weg. Maar het kan wel gebruikt worden door de duivel. Want er zijn zoveel mensen die dan uiteindelijk toch maar kiezen voor iemand die niet gelooft. En dat heb ik al zo vaak meegemaakt. Het kan zijn dat iemand dan ook tot geloof komt. Prijs de Heer voor zijn werk. Maar het komt ook voor dat mensen dan proberen om je gelovige partner van het geloof los te maken. Hè? Blijf toch in bed liggen. Wat doe je nou toch moeilijk op zondagochtend? Je kunt toch veel leuker wat met het gezin gaan doen? En of als dat niet zo is en je mag wel naar de kerk en je komt. Maar dan hoor ik ook heel vaak van die broeders en zusters dat ze zeggen. Ja, maar ik kan het niet delen. Dit wat zo belangrijk voor me is. Wat ik zo graag met die ander zou willen delen. Ik kan het niet. En ook dat kan een manier zijn om je los te weken. Dat je denkt, nou ja, dan ga ik maar niet meer naar de kerk. Oh ja, nou ja, goed, dan hou ik mijn mond wel. Dan... Dat is ook een manier waarop dit werkt. Derde tactiek van de duivel, strategie van de duivel. Verleiding, uitbuiten van zwaktes. Kijk, wij hebben allemaal zwaktes in ons karakter. En de een die is gevoelig voor verslaving. Die moet niet aan wijn of medicijnen zitten die kalmeren, want voor je het weet, zit je er helemaal in vast. Weer een ander is gevoelig voor hebzucht, materialisme, die wil alleen maar meer en meer. Nou, en zo zijn er zoveel van die zwaktes. Eén heeft last van begeerte. En die heeft seksuele begeerte waar hij moeilijk mee kan omgaan. Nou, noem het maar op. Het kan eigenlijk van alles zijn. En de duivel, die weet al vanaf het begin van de tijd dat er mensen zijn, hoe die dat moet aanpakken. Want die gaat jou aanvallen op die zwaktes. En daar probeer je los te weken. Van God. Zo werkt dat. Kijk maar naar het verhaal van de zondeval. Hè? Daar gebeurt dat al in. Hij sluit aan bij de zwaktes van de mens en hij trekt ze los. Kijk maar naar je eigen leven. Als jij gevoelig bent voor verslaving, maar helemaal niet hebzuchtig bent, nou, dan krijg je geen verleiding die met geld te maken heeft. En goed hoor. Dan krijg je een verleiding die met jouw gevoeligheid te maken heeft. Zo werkt dat. En zo probeert God je los te of de duivel je los te weken van God en het evangelie. Zodat je gaat verdwalen in allerlei dingen die niet goed zijn. Zodat je ten onder gaat aan je zonde. Nog een tactiek. Nou, in de Bijbel wordt de duivel de vader van de leugen genoemd. Jezus zelf doet dat in Johannes. De verdraaier van de waarheid. En dat gebeurt, hè? Ik had het net al over het verhaal van de zondeval. Nou, hoe begint de duivel daar tegen Eva? God heeft zeker wel gezegd dat, maar. Dus hij pakt de woorden van God en verdraait ze. En dat is een hele bekende tactiek die de duivel altijd doorgebruikt. En wat gebeurt er dan als je daarnaar luistert, als je daar intrapt? Dan komt er ruzie, dan komt er twist, dan komt er zonde. Dan barsten gemeentes uit elkaar omdat mensen elkaar het licht in de ogen niet meer gunnen. Omdat de duivel een voet tussen de deur krijgt. Dan zijn er ruzies in relaties. Dan gaat alles fout. Omdat we de waarheid laten verdraaien en lekker laten klinken in ons oor. Volgende tactiek. Door moeilijkheden heen twijfel voeden en brengen. De laatste die ik noem. Kijk, ieder leven kent zijn moeilijkheden. Jij hebt je moeilijkheden, ik. En we hebben onze moeilijke momenten. Momenten van zorg en strijd. Maar er kunnen er vragen komen, hè? Twijfels. En op zich is daar ook helemaal niks mis mee. Dat is niet zondig, hoor. Let op. In de Bijbel is twijfel een heel normaal onderdeel van geloof. Dat mag er ook zijn. De klaagzang mag er zijn. De strijd mag er zijn. Maar... als dat gebeurt, is de duivel er wel vaak als de kippen bij om dat te voeden. Hè? Om dat te voeden in jezelf. Dat je gaat geloven dat je ook werkelijk niks waard bent. En dat God je misschien wel niet zou moeten. Want je doet het alweer fout. Of om het te voeden doordat mensen om je heen tegen je zeggen. Ja, inderdaad, als je nou wat meer zou bidden. Dan zou je al lang verhoord zijn. Wordt wel eens gezegd. Ik moet ook denken aan het verhaal van Job. Lezen we thuis na het eten aan tafel. En die vrienden van Job, die zeggen dat eigenlijk ook. Die zeggen, ja, er overkomt je nou van alles, Job. Maar ja, God is natuurlijk wel rechtvaardig. Hè? Dus ja, als je dit soort dingen overkomt, dan zul je het er wel zelf naar gemaakt hebben, jongen. Ik zal maar eens met God in gesprek gaan en mijn eigen leven onderzoeken. Terwijl Job onschuldig is. Niets heeft gedaan.
En dat soort dingen, hè, dan wordt de twijfel gevoed. Dan worden de vragen en de moeite, want Job strijdt met de vraag, waarom overkomt mij dit? Wordt dan gevoed en dat kan je van God losrekenen. Zo werkt de duivel. Maar goed, dit zijn zo wat strategieën. Zo hebben we het gehad over die strijd, die geestelijke strijd. Hebben we het gehad over het doel, hè, van ons losweken van het geloof via deze middelen. Blijft natuurlijk de vraag, wat kunnen we dan met het verhaal van David en Goliath? Wat leert ons dat dan als we dat daarop van toepassing proberen te krijgen? Als we daar iets over willen zeggen? Nou, het eerste wat je ervan kan zeggen is dit. David en Goliath, dat verhaal, dat leert ons dat wij mogen vertrouwen op en geloven in God. Want dat is het grote probleem hier bij Israël en Saul. In vers 11 staat het zo, letterlijk. Bij het horen van de woorden van Goliath, stond Saul en het leger van Israël verlamd van schrik. En eigenlijk staarden ze zich blind op het probleem van die reus. En ze dachten, en nu? Ja, nou weten we niet meer. Ik durf dat niet en niemand durft dat. Wat moeten we nou toch doen? En ze vergaten dat de God van Israël, hun God, altijd bij hen was geweest. Hun altijd had geholpen en ook nu wilde helpen. Alleen ze durfden niet. En dat gebeurt ook vaak in ons leven, hè, als er strijd is. Voor je het weet, dan sta je je blind op het probleem en vergeet je, God is er ook nog en Hij zal voorzien. Denk maar aan, heel concreet aan het dak hier op de kerk. Hè. Vorige week hebben we het erover gehad. Dat viel dan tegen. We hadden dat gepland. Maar het wordt veel duurder en dat geld hebben we niet. En dan zitten we bij elkaar en dan hebben we het daarover. En dat is ook goed. Maar als je niet oppast, kan ik me voorstellen als je in beheer zit. Dan denk je s'nachts in bed als je niet kan slapen. Hoe moet dat dan als we het geld niet krijgen? Zitten we daar met parapluutjes op in de kerk en zo. En voordat je het weet kun je daarin ondergaan en vergeet je te vertrouwen in geloof op God die zal voorzien. Omdat hij ons als zijn kinderen zal aanspreken. En zal laten zien dat wij samen dat kunnen dragen als wij dat willen, ook financieel. En zo gaat het vaak. En zo gaat het ook hier al bij David en Goliath. Dat Saul en het leger het niet meer zien en het niet geloven. Het gewoon vergeten dat God er ook nog is. En daar tegenover staat dan David, hè? David, die jonge jongen, die daar gewoon blind op vertrouwt. Hij zegt in vers 32, wij hoeven om die Filistijn toch niet te moeten verliezen. En voor Filistijn kun je ook jouw probleem invullen, hè? Jouw geestelijke strijd invullen, waar jij mee worstelt in die strijd tegen het kwaad. Wij hoeven om puntje, puntje, puntje toch niet te moeten verliezen. God is er. En we mogen vertrouwen op Hem in onze geestelijke strijd. In de aanvallen van het kwaad. Als we ons onder druk gezet voelen. Als het moeilijk is. Als er leugens op ons pad komen. Als de verleiding daar is. Vertrouw op God. Het tweede wat daarbij van belang is in dit verhaal. Is dat we daarbij mogen bouwen op het verleden. Ervaringen uit het verleden mogen ons sterken in de moeilijkheden en de strijd die we nu te voeren hebben. En dan moet je heel concreet zien. En je mag gewoon in je eigen leven terugdenken aan die momenten dat je ervaren hebt, God is er. En Hij laat niet los. Want toen was het duister, toen was het moeilijk. En toen liet Hij zien dat in die strijd met het kwaad Hij overwinnaar is. En dat mag je zelf doen, maar dat mag je ook elkaar mee bemoedigen. We hadden maandagavond hier gebedsmoment in de kerk. Trouwens, kan ik echt van harte aanbevelen. Het is echt een heel mooi moment om samen te bidden. En onze groep is ook door het seizoen heen gegroeid. Nou, wat is het? 10, 12 mensen. 13. Nou, kijk, we zijn al met 13. Het is heel mooi om dat te doen. En heel waardevol om samen te bidden. En we hadden afgelopen maandag zo'n moment. En dan zaten we daar hiernaast in het zaaltje. En we hadden het erover aan het begin, over hoe God ook in de moeite en de strijd die wij hebben, toch zich heeft laten zien. En de ene broeder vertelde daarover en de andere zuster vertelde daarover. En het was mooi en goed, want we konden elkaar daarmee bemoedigen, ook in de strijd van nu. In de strijd in de gemeente. En dat we er soms tegenaan lopen en denken, waarom gaat dit zo? Of in ons eigen leven dat we het gevoel hebben dat de duivel probeert om ons onderuit te halen. We mogen bouwen op wat we weten uit het verleden. We mogen kijken naar onze gemeente, al 90 plus jaren hier Baptisten gemeente. Dat kon alleen omdat de Heer ons daar doorheen heeft geleid. Omdat Hij er altijd bij is geweest, ook in de geestelijke strijd die de afgelopen decennia ook in deze gemeente is geweest hoor. Maar God overwon. Het is zoals het hier staat hè, in vers 36 en 37, want eigenlijk doet David hetzelfde. Hij zegt tegen Saul, kijk, leeuwen en beren heb ik verslagen. Hij vertelt over zijn tijd als herdersjongen. Dat hij toen ook wel soms het moeilijk hadden dat er leeuwen waren en beren. Die probeerden zijn schapen en geiten te roven. Maar hij wist, ik heb overwonnen door God. Want de Heer heeft mij gered uit de klauwen van leeuwen en beren. Dat zegt hij. En dan zegt hij erachteraan. Dus zal hij mij ook redden uit de handen van deze Filistijn. David zegt eigenlijk, ik weet hoe God is, ik weet hoe ik op hem kan vertrouwen, ik heb dat al vaker meegemaakt en ook nu ga ik die weg. En ik bouw op wat ik weet. Dus de boodschap is eigenlijk, focus je op God en de dingen van geloof. Want hoe de duivel ook woedt in jouw leven, hoe groot de strijd ook is, Jezus heeft hem overwonnen aan het kruis van Golgotha. Hij is verpletterd en hij is verslagen. Ja, en hij vecht nog door, maar hij is verslagen. En met hem zijn wij meer dan overwinnaars in de geestelijke strijd. Hij zal het doen. En verwacht het dan ook van hem. En bouw niet op eigen kracht. Denk niet als er een verleiding is, nou ik ben wel sterk genoeg, dat ga ik wel even regelen. Vertrouw op God. In het verhaal van David en Goliath wordt gesproken over een wapenrusting. Hè? David die zegt, nou ik ga het doen. Saul zegt, nou vooruit, dan neem mijn wapenrusting maar. Heb je in ieder geval nog bescherming? En dan krijgt hij een groot panzer op en een helm en een zwaard. En dan loopt hij en dan denkt hij, ja dat heb ik nog nooit gedaan. Wat een gewicht, dat lukt me niet. En dan doet hij het maar weer uit. En dan gaat hij met wat stenen en zijn vertrouwen op God. Ik haalde net al de tekst van Efeze 6 aan. Hebben die ook al even net in de dienst. Daar wordt ook gesproken over een wapenrusting. Hè? Je moet dan maar verder lezen vanmiddag. Of wanneer je tijd hebt. Daar wordt dan ook beschreven wat de wapenrusting van God is. En als je dat dan gaat lezen. Dan valt er één ding in op. Namelijk dat alles wat daar genoemd wordt. Geen dingen zijn wat jij en ik van onszelf hebben. Ik heb ze hier even opgeschreven. Het gaat over de woorden van God. En de Heilige Geest als wapen. Nou, de Bijbel, de Geest wordt ons gegeven. Die hebben we niet van onszelf. Die mogen we gebruiken. Er wordt gesproken over het evangelie. Er wordt gesproken over de verlossing. Er wordt gesproken over de hoop. Er wordt gesproken over gerechtigheid en waarheid en geloof. En dat zijn allemaal dingen die hebben wij niet van onszelf. Want de Bijbel zegt, de hoop wordt bewaard bij God in de hemel en krijgen wij van hem. De Bijbel zegt, het evangelie is een cadeau wat jou gegeven wordt door Jezus. Heb je niet van jezelf. En zo kan ik ze allemaal bij langs gaan. Als de strijd daar is, moeten we bouwen op de dingen van God. Moeten we zijn wapenrusting aanbrengen. Aandoen, niet op onszelf vertrouwen. Want hoe je ook woedt, hoe je ook strijdt, hoe je ook je best doet, je komt misschien een eind. Maar ik, als ik voor mezelf spreek, ik ben niet sterk genoeg om de duivel en al zijn trawanten te weerstaan. Ik ben maar één mens. En wij zijn maar één gemeente. Maar met Jezus zijn wij meer dan overwinnaars. Dat is wat de Bijbel zegt. Daarom, hoe de strijd ook voor jou woedt. Wat er ook gebeurt in je leven. Ook als wij gebukt gaan onder het leed van de geestelijke oorlogsvoering. Waar alle christenen onder lijden. Vertrouw op God en richt je op hem. Laat niet de duivel en het probleem je zicht benemen op God. Op Jezus en op alle geweldige gaven van geloof. Weet, God is er. En God is er altijd geweest. God zal er altijd blijven. Zijn liefde heeft ons gevonden en met hem zullen wij komen. Dat we dat geloven. En dat we dat uitdragen. Met elkaar, voor elkaar, naar elkaar. In de strijd. Net als David hier. En dat we zo tot zegen zullen zijn, omdat we overwinnen.
door onze God. Amen. We gaan samen zingen. Het lied dat zegt, heel de weg leid mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel nog meer? Zou ik immer aan hem twijfelen die mij voortleidt keer op keer? Troost en vrede heb ik op zijn bevel. Ik weet wat hier mij overkomt. Hij maakt alle dingen wel. Een lied van vertrouwen. Een lied van geloof. Dat wij mogen zingen tot God en daarin mogen zeggen, welke strijd er ook gevoerd wordt in ons leven, in ons hart, wat de duivel ook probeert, God is sterker. Laten we dit lied samen gaan zingen. Christus, Heilige Geest van God. Dank u dat we dat kunnen zingen. En dat we dat mogen weten, dat u de weg leidt. Dat u de weg geleid hebt. En dat er geen moment in ons leven is waar u niet bij bent. En dat de uitkomst van ons leven vaststaat. Omdat u ons verlost hebt en wij geloof in u hebben. En in dat geloof we misschien hier een strijd te strijden hebben. De strijd van het geloof. De strijd tegen het kwaad. Maar de uitkomst staat vast. Er is hoop, er is kracht voor wie hopen op u. We hebben dat gezongen. En we geloven het. En we belijden het, Heer. We moeten het van u verwachten. Alleen kunnen we het niet. En wat dat betreft willen we dan ook in de spiegel van het verhaal van David en Goliath kijken. En belijden. Hier, in gebed, dat wij ook soms het zicht op u laten benemen door de problemen in ons leven. Dat we dan te veel kijken naar de strijd die er is, naar de duivel die probeert ons onderuit te halen met twijfel en verleiding en leugens en verdrukking. Met dwalingen en verkeerde leringen, Heer,
En dan zie je soms niet meer dat wat we gezongen hebben. U leidt de weg en er is een overwinnaar. U. Heer, help ons net als David om in vertrouwen op u te gaan en geloof in u te hebben. Om terug te kijken op ons leven, op het leven van onze broeders en zusters, op ons leven als gemeenschap. En te kunnen zeggen, kijk, de Heer heeft mij altijd gered en zal ook nu dat doen. En help ons om wat dat betreft dan ook sterk te staan in de strijd. Want zelf kunnen wij niet strijden tegen het kwaad en de duivel en de listen. Wij zijn maar mensen, wij zijn zwak. Maar u bent machtig. En we bidden u dan ook voor ons. Help ons in de strijd. Help ons om in die zin te overwinnen door uw kracht. Ook hier, niet alleen voor onszelf. Niet alleen voor onze gemeente. Maar juist ook als gemeente hier in Delfzijl. Dat we mensen bij u mogen brengen. Dat we het evangelie mogen verkondigen. En dat we ons openstellen voor uw geest. Dat het in ons en door ons mag werken. En dat we mogen zien dat mensen zeggen, Heer, hier ben ik. Niet langer houd ik dingen achter. Niet langer ga ik voor mezelf leven. Niet langer laat ik mij vastzitten in twijfel en vragen. Ik geef mij over. En ik beleid, u bent Heer. En ik geef me daaraan over. Ik stel mijn hart ervoor open. Ik kom, ik geloof, ik laat mij dopen. Want u bent overwinnaar. Heer, help ons om als gemeenschap dat aan mensen duidelijk te maken. En werk door ons heen om dat in de harten van mensen te bewerken. En help ons die al op uw weg zijn, om daarin te groeien. Om te verdiepen. Om te vertrouwen. En om elkaar te bemoedigen in de strijd die we allemaal te strijden hebben. Wees ons zo nabij. Want wij belijden, we vertrouwen op u. U bent overwinnaar. In Jezus' naam. Amen. Dan sluiten we deze dienst af. En dat gaan we doen met de zegen die ik zo meteen ga uitspreken. En dan zingen we tot slot een loflied voor de Heer waarin heel duidelijk naar voren komt dat Hij overwinnaar is. En dat wij op Hem mogen vertrouwen. Glorie aan God. Satan, hij beeft, want hij weet, Jezus leeft. Hij is verslagen. Het Lam troont voor eeuwen. Waardig het Lam. Dat gaan we straks zingen. Maar eerst willen jullie gaan staan voor de zegen. Lieve mensen, broeders en zusters, ga in het geloof en het vertrouwen het leven in dat de liefde van God er voor jou is, jou gevonden heeft en dagelijks met jou meegaat. Ga in het leven en de strijd met de genade van Jezus die overwonnen heeft en in wie jij overwinnaar kunt zijn. En ga in de wetenschap dat de Heilige Geest in jou is en jou wil vervullen. En jou kracht wil geven voor alles wat jou overkomt. Strijd de goede strijd van het geloof. Win het eeuwige leven door zijn kracht. Amen. Take the